Yeah. De deuren gaan dicht, dat is mooi. Welkom allemaal bij de vergadering, de commissievergadering Wonen en Ruimte. Aan de opkomst te zien heeft iedereen carnaval goed doorstaan. We zijn met maximale bezetting hier. Volgens goed gebruik gaan we beginnen met het vaststellen van agenda. Ik heb daar niets aan toe te voegen. Heeft iemand van u dat nog niet? Dan gaan we met deze agenda van start. Presentaties zijn er niet. Spreekrecht heeft zich niemand gemeld. Dus dan hebben we de rondvraag. Er zijn twee. Meneer Pekelsma, mag als eerste.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb twee onderwerpen voor de rondvraag. In de eerste plaats is dat de vaarroute, de vaarverbinding Erica ter Apel. In de vorige commissievergadering hebben we daar met elkaar over gesproken. Een van de suggesties die het CDA gedaan heeft, is om de bevolking op te roepen om namen in te leveren voor een gedeelte van de vaarroute. Dat heeft tot behoorlijk resultaat geleid. We hebben 35 mensen die de moeite hebben genomen om een naam te bedenken. En die 35 inzenders hebben 53 suggesties gegeven om een naam met argumentatie soms heel uitgebreid. Om die vaarroute, het gedeelte van die vaarroute, om die een naam te geven. En namens de CDA-fractie zou ik dat wel aan de wethouder aan willen bieden. Degenen die een naam hebben aangeleverd, die zullen te zijner tijd betrokken worden bij hoe we dat verder zullen gaan doen. Dat breng ik u na de opening van de vaarroute wel van op de hoogte. Dus als u het goed vindt, dan wil ik dat rapportje aanbieden aan de wethouder.
Gaat aan. Wethouder Houwing.
Nou, voorzitter, het inleveren van al die namen, dat geeft wel aan dat er een enorme betrokkenheid is bij de vaarverbinding en de ontwikkeling daarvan. Maar voordat wij straks allemaal allerlei teleurgestelde mensen krijgen, ik zal deze namen doorgeven aan de commissie naamgeving. Dat is een onafhankelijke commissie, dat is ook bij wet geregeld en die gaat over de namen en over de naamgeving in het gebied. Dus daar ga ik niet over. Daar neemt uiteindelijk, wordt er een advies gegeven aan het college en die neemt daar uiteindelijk dan een besluit over. Dus ik zal die namen doorgeven aan de naamgevingscommissie en het is aan hun om te bepalen wat ze er al dan niet mee gaan doen. Dus ik ben slechts de tussenpauze die je door kan geven.
Nou, tussenpauze is wel heel erg actueel nu. Goed, het komt in ieder geval op een goede plek terecht en dat zal meneer Pekelsma deugd doen. U had nog een vraag, ga ik begrijpen.
Ja, daar zijn we heel blij mee en bedankt. En we zullen kijken of er een van de namen die aangedragen is ook de naam gaat worden. Maar dat wacht me in spanning af. De volgende vraag heeft te maken met de mantelzorgwoningen. In de commissievergadering van december 2012 hebben we gevraagd hoe het stond met de notitie over de mantelzorgwoningen. Wethouder heeft daar vorige keer een antwoord op gegeven. En dat wekte bij ons de verwachting dat het deze maand op de agenda zou komen. Is nog niet gebeurd. Maar ik zou graag willen weten hoe de stand van zaken is over de mantelzorgwoningen.
Wethouder Sleking.
Ja, voorzitter, als je in december een vraag krijgt, heb ik me gerealiseerd, dan ben je wel eens geneigd om te zeggen van nou, in januari ligt het er wel. Maar dan vergeet je dat daar wat vrije dagen tussen zitten en dat die tijd tussen die decembervergadering en januari wel erg kort is. Dat is dus niet gelukt. Er ligt een concept beleidsregel ten aanzien van mantelzorgwoningen. Die wordt op dit moment voorgelegd aan de juridische afdeling. En we hebben vanochtend afgesproken dat ik volgende maand, dus in maart, het definitieve concept krijg. Zodat we dat kunnen beoordelen en naar u kunnen verder geleiden.
Meneer Pekelsma.
Mooi, bedankt.
Goed, meneer Slot.
We hebben vandaag zo in de pers kunnen vernemen dat de VVD de mooie boom voor Villa Lindenhof wil kappen. GroenLinks is wel benieuwd naar wat het college daarvan vindt.
Wethouder Houwing.
Nou, ik heb het ook gehoord. En het college die gaat in ieder geval Wij hebben daar als college nog geen standpunt over ingenomen. Mocht dat nodig zijn, dan vragen we eerst de advies van de bomencommissie. Dus, en dat nemen we mee. Dus er wordt inderdaad zo links en rechts gesproken van dat die boom wellicht daar zou moeten verdwijnen om meer het gebouw in beeld te krijgen. Maar ja, het is vandaag in nieuws gekomen, dus we hebben daar als college nog niet eens over gesproken. Dus laat staan dat we daar een standpunt over hebben ingenomen. En meestal is het zo dat iedere boom die gekapt wordt, waar een vergunning voor aan wordt gevraagd, dat die in ieder geval, als het geen monumentale boom is, dat die door de gemeentelijke procedure moet. En meestal hangt daar bij bomen die als waardevol worden ervaren of waar een hoge emotionele waarde aan wordt toegekend, een advies van de bomencommissie aan vast. Dus dat zullen we ongetwijfeld gaan doen.
Meneer Slot?
Ja, als je zo kijkt, zo, op alle aanzichtkaarten zie je altijd de villa en de boom. Zo, het is in iedereen's geheugen eigenlijk dat die boom daar staat, zo bij die villa.
Ik begrijp dat het nu al de nodige emoties losmaakt. Maar het lijkt mij verstandig dat u dus discussie met de VVD voert. En op het moment dat, dat er een kapvergunning of een verzoek komt om die boom te kappen en dat komt daadwerkelijk voor te liggen, dan ga ik in ieder geval ook een advies vragen aan de bomencommissie.
Goed, die discussie gaan we nu dus niet voeren. Mevrouw Aldershoff had ook de vinger opgestoken. Mevrouw Aldershoff.
Ik ga ook even bomen over bomen, maar een hele andere invalshoek. Zoals u allemaal heeft begrepen, gaat onze koningin binnenkort het roer overgeven aan Willem-Alexander. En ik las dat de VVD Deventer had voorgesteld om koningslinden in de kernen van de Deventer gemeente te gaan plaatsen. En mijn idee is eigenlijk of dat niet iets is wat wij ook zouden kunnen gaan doen in de gemeente Emmen.
Voor die villa?
Nou, dan kijk
ik. Ik zei in de kernen, meneer van de SP.
Goed, dat was even zonder de microfoon net. Wie van de wethouder Houding?
Aangezien ik toch over de bomen ga. Wij gaan dat overleggen, want dat is op dit moment een breed thema. Dus ik heb gezien dat ik binnenkort daarover een werkoverleg in mijn agenda heb staan. Dus we gaan het daarover hebben. En ik kan me zo voorstellen dat zodra we daar iets over hebben besloten of er wat te informeren valt aan u, dat ik daar even bij de commissie op terugkom. Maar u bent een beetje snel vanavond met dit soort zaken.
Ja, het nieuwe jaar is begonnen. Iedereen is weer op tempo nu.
Ja, nee, maar het komt er dus allemaal aan. Ja.
Nee, dat goed. Ook. dank u wel. U had maar één vraag, mevrouw Aldershoff. Ja, meneer Naber.
Dank u wel, voorzitter. Een vraag over het project afvoer, buis, wateroverlast en meer. De raad heeft het krediet ter beschikking gesteld. Waterschap Veld en Vecht is ook akkoord. Het is nu tijd voor de aanbesteding. Vraag is de aanbesteding, hoe ver bent u daarmee en is er nog een onderzoek gaande of komt dat nog naar een andere methode om de buis naar het Oranje Kanaal te leggen? Dank u wel.
Dank u wel. De vraag is, ja, wethouder Willems.
Ja, dank u wel, voorzitter. En, u geeft het zelf al aan en ik weet niet hoe u aan die informatie komt, maar dat maakt ook niet uit. Maar goed, de aanbesteding is inderdaad nog niet gaande. Omdat in de organisatie eerst bekeken wordt of een boring naar het Oranje Kanaal, wat we eerst voornemens waren, of dat de juiste en de beste manier is als het gaat om kosten en effectiviteit. Dus we gaan gewoon kijken van, is een boring, is dat een oplossing of moeten we dat op een andere manier doen? En de andere manier is een open ontgraving. Dus dat wordt nu bekeken van wat we daarmee kunnen. En als daar duidelijkheid over is, dan kunnen we het ook gaan aanbesteden.
Voldoende, meneer Naber. Ja, dan meneer Halm.
Ja, dank je, voorzitter. Ik had... wil ik me opletten, hè? Ik had een vraag over de Elzelaan en heb ik een passie moeten staan met staat.
En wie moet er precies opletten van u? Wethouder Willems.
Wethouder Willems.
Ja, u hebt de vorige commissie daar vragen over gesteld. En als het goed is, dan bent u daarover geïnformeerd. Want ik heb het antwoord vanuit de organisatie teruggekregen dat daar nadrukkelijk aandacht voor is. Maar goed, dat wil ik nader nakijken. En dan dan kan ik u van een antwoord voorzien.
Oké, ik ben niet op de hoogte, anders had ik deze vraag niet gesteld natuurlijk.
Nee, nee, dat begrijp ik. Goed. Mijn excuses daarvoor, want dat was wel de bedoeling. Ik zal daar direct even achteraan zitten.
Mooi. Als ik het goed heb, waren het alle vragen in de rondvraag. Ja, meneer Linneman.
Ja, dank u voorzitter. Ik had één vraag. Ik werd gebeld door een inwoner van Kleinevier Noord. Die had een enquête in de bus gekregen over een bevolkingsonderzoek. Hoe tevreden bent u met de plek waar u woont? En dat gaat dan om een onderzoek over de leefbaarheid in alle dorpen van de gemeente. Dat kon je via internet invullen. Dat heeft die meneer ook geprobeerd. De eerste vraag die hij kreeg, in welk dorp woont u? En daar staat zijn dorp niet bij in. Daar staan meerdere kleine dorpjes niet bij in. Dus hij kan eigenlijk niet verder invullen. Hij heeft de gemeente gebeld hoe hij dat moet doen. Dan werd hem gezegd, dan vul je maar Kleinevier in, want dat ligt er wel dichtbij. Maar hoe representatief is zo'n onderzoek dan nog, als je dat op zo'n manier in moet vullen? Mijn vraag is, zijn er meer klachten bij de gemeente binnengekomen over dit onderzoek? Het is van onderzoeksbureau Stam, in opdracht van de gemeente.
Dank u wel, meneer Linneman.
Onderzoek is op zich bekend. Maar op deze vraag kan ik u geen antwoord geven. Dat verrast mij net zozeer als het u blijkbaar verrast heeft. Het zou natuurlijk inderdaad, als je inzicht wilt hebben in de woonbeleving en de beleving van de omgeving en het gebruik van voorzieningen in je gemeente, dan moet je wel alle dorpen daarin opgenomen hebben. Dan wel de mogelijkheid bieden als er een bepaalde naam niet in staat om die alsnog in te vullen. Het is mij niet bekend, maar ik zal zorgen dat het geluid in ieder geval verder komt.
Goed, dank u wel. Dan gaat het snel nu, want de C-stukken zijn niet en B-stukken zijn niet. Dus zijn aangekomen bij de A-stukken. Het eerste A-stuk is bestemmingsplan Kleinevier, woning Oude Dordtse Dijk. Is er iemand in de commissie die daar iets over wil zeggen? Dat is heel weinig. Dan kan deze ook als A-stuk door naar de raad. En het tweede A-stuk is de bestemmingsplan Nieuw-Amsterdam Zijtak Oostzijde 104, een pluimveehouderij. Is er iemand die daar iets over wil zeggen? Mevrouw Hogeveen en meneer De Jonge en meneer Slot. Mevrouw Hogeveen.
Dank u wel, voorzitter. Nou, wij kunnen ons in principe vinden met het voorgelegde bestemmingsplan. We hebben alleen een vraag. Over het algemeen wordt er bij uitbreidingsplannen van de pluimveehouderij gesproken over de uitbreiding in vleeskuikens of iets dergelijks. Ik kon het niet terugvinden in onderliggende stukken. Ik heb begrepen dat de uitbreiding voor een deel berging is en voor een heel groot deel wel een pluimveestal. Ik heb ook wel kunnen vinden dat het daaraan getoetst is, aan dierenwelzijn en dergelijke. Maar ik was gewoon benieuwd waarom de ene keer hier uitvoerig wordt gesproken in het aantal kuikens en de andere keer niet. Dat was de enige vraag.
Mooi, dank u wel. Meneer Slot.
Nou, mijn vraag is eigenlijk op het verlengde van mevrouw Hogeveen. Als ik zo de boel doorlees en zo, dan kom ik op een oud oppervlakte van 2851 vierkante meter netto en een nieuwe oppervlakte van 5091 vierkante meter netto. Hier staat op uit de stuk is voor mij niet uit te halen op wat voor manier de kippen gehouden gaan worden. Ik zeg, aangezien er geen ruimte is voor vrije uitloop, zal dat dus wel behoorlijk tegenvallen.
De vleeskuiken.
In Nederland worden kippen gehouden van 4 kippen per vierkante meter tot 11 kippen per vierkante meter. Dat betekent dus dat er tussen de 20.000 en 56.000 kippen gehouden gaan worden op het bedrijf. GroenLinks hoopt dan maar dat het werkelijk aantal dichter bij het eerste getal dan bij het laatste getal zal zijn.
Goed, dank u wel. Meneer De Jonge.
Ja, ook wij hadden problemen met de onderbouwing in het stuk. Je kunt niet terugvinden wat er precies van plan is. En dat maakt het formuleren van een opinie daarover en dan rond het lastig. In zijn algemeenheid hebben we als spelen nodige moeite met grootschalige veehouderijen. En daar valt pluimvee ook onder. En ook aan schaalgrootte is er dus in dit stuk niks te vinden. Het stoort gewoon. Daarnaast, er is een akoestisch onderzoek geweest. Dat is bijna 2 jaar geleden. Moet dat eventueel opnieuw. En zoals gezegd, het stoort ons dat weer het dierenwelzijn ondergeschikt maakt wordt aan economisch belang. Maar dat schijnt standaard te zijn tegenwoordig. En er is al eens een keer een discussie geweest dat dit soort activiteiten, de wethouder, ik citeer, het stinkt als de hel. De wethouder vond het goed, de rechter naderhand niet. En ik zou graag zien dat we dat traject zien te voorkomen deze keer.
Goed, dat waren de mensen die aangeven waar er iets te hebben in de eerste termijn. De enige termijn trouwens. Wethouder Sleking.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moest even nadenken wanneer ik dat gezegd had. Het stinkt als de hel. Dat heb ik gezegd naar aanleiding van een situatie in het noordelijke deel van onze gemeente. In vergelijking met een bedrijf wat in de omgeving van Erica gevestigd is. Waarbij zogenoemde geurodeuren worden, ja, ik kan het ook niet helpen, het heet zo, worden toegepast. En als je dan onder de norm blijft van 2 odeur, dan voldoe je aan de wettelijke normen. Nee, ik moet het goed zeggen, 8 odeur. En daar heb ik toen een keer van gezegd, ook als je onder de 8 odeur zit, dan stinkt het als de hel. U geeft aan dat de rechter mij daarin in zoverre gelijk had gegeven dat hij dat ook vond. Ik kan u vertellen dat dat de voorzieningrechter was, die bij een voorlopige uitspraak dat bestemmingsplan inderdaad stopgezet heeft. Maar dat de bodemprocedure op alle punten door de gemeente is gewonnen. Dus helaas, het blijft daar in uw terminologie sprekend stinken. De aanvraag die op dit moment voor ligt voldoet aan het beleid wat we met elkaar afgesproken hebben ten aanzien van het bestemmingsplan buitengebied. Dus de oppervlaktenormen en de uitbreidingsmogelijkheden zijn conform het door u vastgestelde algemene beleid. En daarmee bedoel ik dan de noten van uitgangspunten van het bestemmingsplan buitengebied, want uiteraard het bestemmingsplan zelf krijgt u verderop in dit jaar nog in zijn geheel ter beoordeling toegezonden. Ik kan u op dit moment niet vertellen om hoeveel kuikens het gaat. Die getallen heb ik op dit moment niet paraat. Als u daar prijzen op stelt, dan kunnen we zorgen dat u dat antwoord schriftelijk krijgt. Het is in ieder geval wel zo, en daar verbaas ik mezelf ook even over, maar ook dat zullen we even nagaan, dat normaal gesproken in de toelichting op een bestemmingsplan dit soort dingen gewoon genoemd worden. Dus in de achterliggende stukken had het moeten staan. We gaan dat na en we zullen u die antwoorden schriftelijk doen toekomen, voorzitter.
Goed, dan was dat de behandeling van dit stuk. Kan hij als A-stuk naar de raad? Ja, gaat het als A-stuk naar de raad? Dan zijn we ook al door de A-stukken heen. Tjonge. Gelukkig heeft Wakker Emma. Nee, ik zal het anders brengen. De onderwerpen ter bespreking. Het eerste stuk is door Wakker Emma op de agenda gezet. En dat gaat over de brief van het college in zaken het jaarverslag Welstandscommissie 2011. Meneer Belsma.
Ja, dank u voorzitter. Ja, de motivering voor het agenderen van dit stuk spreekt voor zich. We hoeven niet elke opmerking te bespreken die erin staat. Wat Wakker Emmen graag wil weten van de andere fracties is hoe zij in het algemeen staan ten opzichte van de opmerkingen die gemaakt zijn door de Welstandscommissie. En of de mening van Wakker Emmen gedeeld wordt dat het tijd is om de welstandsnota te herzien. En of het draagvlak is binnen de Raad om deze mogelijk herziene welstandsnota als uitgangspunt een welstandsluwe beleid te laten hebben. En dan wil ik 2 punten uit het stuk halen. Er wordt onder andere gesproken over het stedelijk kwartier in de Delftlanden. Er wordt gezegd dat de marktomstandigheden een wel heel elastische benadering van het beeldkwaliteitsplan vragen. Verder wordt er nog gesproken over het spanningsveld tussen de vrijheid van individuele bewoners en het nagestreefde uniforme straatbeeld. Wakker Emmen is dus van mening dat deze welstandsnota herzien moet worden. En met een welstandsluwer uitgangspunt.
Dank u wel. Wij doen deze bespreking, volgende bespreking trouwens ook, gewoon in 1 termijn. U kunt daarna uiteraard vragen stellen als er iets niet helemaal duidelijk is. Meneer Ruskan.
Even kijken hoor. U geeft aan eigenlijk om het jaarverslag van de commissie vandaag te behandelen eigenlijk hier. Allereerst moet ik dan wel zeggen eigenlijk dat het een sympathiek onderwerp is om te bespreken. Zoals het aangegeven is in de brief van het college van 22 november staat dat het college samen met de welstandscommissie eigenlijk eind 2012 in overleg zou gaan om tot een nadere evaluatie inhoudelijke en verbeterpunten en beoordeling van het plantoetsingsproces te komen. We vinden het eigenlijk prematuur om het erover te hebben. We wachten eigenlijk nog even de evaluatie tussen de wethouder en de welstandscommissie af, of college. Misschien kan de wethouder daar iets meer over vertellen. Uit het overleg trouwens zal het college uiteraard, nemen we dan ook aan, ook met aanpassingen en verbeteringen komen. Om daarna het onderwerp nog een keer te gaan bespreken eigenlijk, is volgens mij ook op dit moment een beetje dubbelwerk. Ons voorstel zou kunnen zijn eigenlijk, als de college en commissie hierover uit zijn eigenlijk, dat we dan een C-discussie kunnen houden.
Goed, dank u wel. Mevrouw Hoogveen.
Dank u wel. Nou, ook D66 is van mening dat dit eigenlijk al had moeten plaatsvinden. Volgens mij is de nieuwe welstandsnota, die is dan nu anderhalf jaar, is getoetst door de commissie. Die lopen tegen een aantal onmogelijkheden aan, vrije jurisprudentieachtige toestanden. Dan zou het heel logisch zijn om te kijken in hoeverre dat dan toch bij elkaar kan passen. Dan lijkt het inderdaad voor zinvol om toch het evaluatiegesprek met het college en de welstandscommissie, denk ik, om die af te wachten en wellicht dat dan weer te behandelen. En daar waar nodig misschien een aanpassing in de uiteindelijke welstandsnota. Dus dat zou, want wij kunnen ons, gelet op de conclusies of in ieder geval de dingen waar men tegenaan loopt, kunnen we ons heel goed bij voorstellen dat het zo snel mogelijk weer duidelijker moet worden gemaakt. Dus.
Oké, dank u wel. Voor alles of?
Dank u wel, voorzitter. Ik kan me goed vinden in de argumentatie van Wakker Emmen. Ik hoor de Partij van de Arbeid net zeggen sympathiek. Nou, ik vind dat woord in onze raad een beetje een rare lading heeft gekregen. Dus dat wil ik niet gebruiken, want dan weet ik dat het de andere kant op gaat. Zoals gezegd, de VVD kan zich vinden in de argumentatie van Wakker Emmen. Met name ook omdat het in het stuk, en helaas is het niet genummerd, maar ik had voor mezelf even genummerd. En dus heb je op bladzijde 5 wordt aangegeven dat in een aantal gevallen de commissie er tegenaan loopt dat er belemmeringen ontstaan door het beeldkwaliteitsplan door onze raad vastgesteld. En zeker in deze economisch niet zo gunstige tijden mag het niet zo zijn dat een bedrijf belemmerd wordt om zich hier te vestigen. Dus ik kan inderdaad de gedachte onderschrijven om het beleid te gaan herijken. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Rewé.
Ja, dank u, voorzitter. Het CDA is blij dat het jaarverslag van de Welstandscommissie behandeld wordt. Ik dacht dat het nou ook behandeld zou worden, want de Wakker Emmen heeft het erop gezet, gevraagd om het te behandelen. Want in feite is dit het verslag van de Welstandscommissie wat we bespreken, in mijn optiek. En dan eerst nog even de opmerking van dat ik het wel erg laat vind, want in april 2002 was het natuurlijk al klaar, dus je verwacht dat je dat iets eerder onder ogen gaat krijgen. We kunnen de beslissing begrijpen dat er nu vanwege de teruggang, dat staat in het welstand in dat verslag, dat het teruggang van het aantal bouwaanvragen in 2010 van 662 naar 2011 van 400 naar 403, dat er nou elke 2 weken een mandaatscommissie gehouden wordt in plaats van elke week. Dat is ook logisch. De teruggang in 2012 zal volgens het CBS nog erger zijn. In het eerste half jaar daalde die ten opzichte van 2011 51%. Dus dat wordt nog erger. In het verslag wordt melding gemaakt van punten die aangepast zouden moeten worden in de welstandsnota. Een van de punten die is dat enkele gebieden die welstandsvrij waren nu welstandplichtig zijn. Nou, dat kunnen we elders niet zo plaatsen waarom dat nou gebeurd is. We zijn er ook niet zo van bewust dat we dat in de welstandsnota hebben geregeld. Ook het hanteren van beeldkwaliteitsplannen bij de bedrijventerreinen kunnen we niet begrijpen. Er is een goede ervaring bij het Waande Veld in feite. Zou je dat als wat door moeten zetten ook naar andere bedrijventerreinen, als het dan nodig is om ze onder welstandsplichtig te hebben. Het CDA wil dan ook naar aanleiding hiervan de welstandsnota graag bespreken in de commissie en de raad. Dus ik ben het helemaal mee eens zijn met Wakker Emmen. Niet voor een motivatie, maar in ieder geval wel bespreken in de raad en in de commissie, of in de commissie en de raad. En we hopen dat er dan aangepast kan worden naar de werkbare en wervende vestigingsvoorwaarden. Dat kunnen we hier goed gebruiken in Emmen. Voor burgers en bedrijven. Tot zover.
Dank u wel, meneer Lange.
Dank u wel, voorzitter. Wij sluiten ons ook aan bij de sprekers en ook bij de motivatie van Wakker Emmen. Wat wij wel een puntje van zorg vinden, is dat in een behoorlijk dalende markt het behandelen nu al ondoenlijk is volgens het jaarverslag. Het gevaar daarin is wel dat er straks, wat er nu ook gebeurt, dat er dus één persoon van de commissie een welstandsadvies geeft. En dat vinden wij geen goede zaak.
Dank u wel. Meneer Hallam en meneer Engels.
Ja, de welstandscommissie. Geweldig dat het op agenda staat. De fractie van Wakkerdam is op agenda gezet voor de evaluatie van de welstandscommissie. Het is dus heel goed dat er nu over... Tenminste, ik had ook gedacht dat dit ter discussie kwam vandaag. Maar we vinden wel dat het welstandsbeleid verder versoberd kan worden. En wat ons betreft kan de welstand worden afgeschaft. Wij vinden dan ook dat het college bij de discussie over gemeentelijke taken hier met voorstellen voor zou moeten komen. De overheid is er voor de burgers, die het zelf niet kunnen. Steeds meer zeggen wij tegen de burgers dat wij als overheid niet voor alles zijn en dat de burgers zelf eerst voor een oplossing moeten komen of dat te proberen. En als er één beleid is waar deze filosofie eenvoudig kan worden toegepast, dan is het wel op het gebied van welstand. En er levert nog een kostenbesparing op ook. Dus ik vind het geweldig dat dit eindelijk, ik proef nu al een meerderheid, dat het afgeschaft mag worden.
Ja. Meneer Hallam is weer helemaal gelukkig. Meneer Engwerts.
Voorzitter, kort, als je constateert dat er een aantal knelpunten zijn, onder andere daar waar staand beleid in conflict komt met de nieuwe beeldkwaliteitsplannen, dan zul je daar goed naar moeten kijken. Dus dat zal dan ook moeten gebeuren. De opmerking van Wakker Emmen om nou al uitspraken te doen over welstandsluw, daar zijn we wat terughoudend in tot nu toe. En daar ook bij laten. Dank u wel.
Dank u wel. Ben ik nog iemand vergeten, meneer De Jonge?
Ja, het feit dat er conflicten zijn tussen twee staande belangrijke beleidsstukken in deze gemeente, dat is storend. Dat moet opgeven. Dat is goed dat het gegarandeerd wordt. Maar dan is eigenlijk welstandsluw. We hebben een economische situatie die maakt dat veel bedrijven moeite hebben om een goed bedrijfsplan op te zetten. En ik heb zo'n donkerbruin gevoel dat afzien van welstandseisen niet de doorslag zal geven tussen een totaal onrendabele en een goed renderend bedrijf. En daarnaast, we hebben nu een problematiek met de economie. Ik ga ervan uit dat die opgelost is. En dat die opgelost zal zijn voordat die gebouwen weer gesloopt gaan worden, omdat ze verouderd zijn. Het zou toch raar zijn dat we in 2050 moeten constateren dat er overal lelijke gebouwen staan en dat we in 2015 een periode slechte economie gehad hebben. Dus deze situatie oplossen met welstandsluwheid, het lijkt mij minder wenselijk. En daarnaast wil ik nog opmerken dat de hele economische situatie die nu ontstaan is, in belangrijke mate ontstaan doordat we uit winstoogmerk allerlei regels aan de kant geschoven hebben. Dat waren geen welstandsregels, dat geef ik toe. Maar regels aan de kant, economie vooruit. Ik weet niet of dat in alle gevallen een goed argument is. Het is bewezen dat het ook slecht kan gaan.
Dank u wel. Meneer Slot.
GroenLinks is er een voorstander van om tot vereenvoudiging van procedures te komen en meer openheid in ontwerpen te geven. Welstandscommissies hebben te veel geleid tot eenheidsworst in woningen en gebouwen. Hele wijken en vele plaatsen zien er hetzelfde uit en vele plaatsen zijn gewoonweg kopieën van elkaar. GroenLinks is daar ook voorstander van meer schoonheid van gebouwen. Laat de welstandscommissie dat maar eens stimuleren. Als je van een afstandje naar de skyline van Emmen kijkt, zie je een verzameling lelijke flatgebouwen staan die in iedere plaats in Nederland zouden kunnen staan. Stimuleer maar eens een keer een mooie gebouw, zodat je ook een beetje een aparte skyline krijgt die zich onderscheidt van andere plaatsen.
Meneer De Jonge, wil u een vraag stellen?
Heeft u ideeën hoe je mooi omschrijft voor een welstandscommissie? Want dat is persoonlijke smaak, die is nogal rekbaar. Wat de een niet lust, veel anders zit dik in. En daar ben ik getuige van, denk ik. Een omschrijving als mooi zou wel eens heel onwerkbaar kunnen zijn. En dat het eenheidsworst wordt, dat ben ik met u eens. Kijk in de gemiddelde winkelstraat en het logo van Bart Smit ziet er overal hetzelfde uit. Helemaal waar.
Meneer Slot, wilt u daarop reageren?
Ja, mooi is natuurlijk behoorlijk op de persoon. Maar nu heb je dus dat heel veel van hetzelfde staat. Dezelfde rechthoekige vormen, dezelfde groottes, dezelfde lengtes. Stimuleer eens een keer andere vormen. Je ziet bijvoorbeeld nou wat ze dan de Groningen de Apenrotsen noemen. Dat is een gebouw wat compleet anders van vorm is. Daardoor valt het u ook op. Daardoor hebben de mensen het er ook altijd over. Gewoon wat andere vormen. Maak het zo.
Meneer Halm.
Nou, ik ben bij die presentatie geweest van Dierenten. En ik denk dat Missie GroenLinks ook gezien heeft dat hij die vorm bedoelt. Want iedereen vond het geweldig in de gemeente. En daar heeft helemaal geen welstand voor nodig. Het was prachtig. Iedereen jubelde ervan. Ja, gewoon een halleluja stemming. En iedereen ging bijna naar huis toe. Met een geweldig gebouw die nergens anders in Nederland staat. Wat willen we dan met welstand?
Je met welstandseisen al niet kunt bereiken, meneer Halm.
Het zou helemaal mooi zijn als een vierde voorzitter ging. Meneer Rue.
Even opmerking van, ik vind het heel fijn dat meneer Halm, of in ieder geval BG, heel enthousiast over de dierentuin is geworden.
Nou, die hebben we dan mooi mee. Meneer Halm?
Ja, voorzitter, er is eigenlijk geen zin om daarmee te gaan, want we zijn nooit tegen het hele project geweest, alleen de financiering niet. En ik denk dat CDA er niet op gelet heeft waarom wij altijd ingestemd hebben.
Oké, okay, dank u wel. Meneer Solman.
Dank u wel, voorzitter. In het verslag staan veel dilemma's, onduidelijkheden, welstandvrij, wel en niet. Mijn fractie die pleit al jaren voor het afschaffen van de welstandscommissie. En wat ons betreft, voorzitter, blijft het standpunt zo. Tot zover.
Dank u wel. Dan heeft iedere partij heeft gereageerd. Wellicht dat er vanuit het college ook nog behoefte bestaat om iets te zeggen. Ja, met uitstekking.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zou inderdaad nog wel even een paar opmerkingen willen maken, wat inhoudelijk en wat procedurele. Op de eerste plaats, kijkend naar het laatste stukje van de discussie in uw commissie, wil ik in ieder geval opmerken dat ik trots ben op het kwaliteitsbeleid wat in Emmen op het gebied van welstand gevoerd wordt. En dat ik ook trots ben in zijn algemeenheid op de producten die daaruit voortkomen. Daar kun je inhoudelijk verschillend over denken, maar we moeten ons wel naar mijn idee realiseren dat we hebben het niet over het afschaffen van een welstandscommissie. We hebben het over de vraag of je via welstandsregels, en vandaar mijn opmerking in de richting van meneer Halm, of je met welstandsregels wilt proberen de kwaliteit van je gebouwde omgeving te stimuleren. En daar gaat het wat mij betreft om. We hebben getalmd met het toesturen van het verslag. Dat heeft te lang geduurd, dat klopt. Er hebben in de maand december gesprekken plaatsgevonden tussen de ambtelijke organisatie en de welstandscommissie om die evaluatie naar aanleiding van het rapport wat er ligt verder voor te bereiden. Dat zal in de komende maand ook met mij besproken worden. En wat mij betreft kan ik aansluiten bij een suggestie die gedaan is om dan met behulp van de resultaten van die evaluatie een keer met elkaar te spreken over de vraag hoe je de nota zicht is plicht in de komende periode eventueel zou willen aanpassen, veranderen of wat dan ook. Ik wijs u er trouwens wel op dat beeldkwaliteitsplannen door u zijn vastgesteld. Dus we hebben misschien gezamenlijk een aantal dingen gemist. En dat kan natuurlijk heel snel. Dat kan met name ook heel snel als je nog maar redelijk kort met die nieuwe welstandsnota aan de gang bent. En als je moet proberen om elk beeldkwaliteitsplan wat je wilt maken zo goed mogelijk op de uitgangspunten van die nota af te stemmen. En dat brengt inderdaad soms dingen met zich mee die je absoluut niet verwacht had. Waarom is een bepaald bedrijventerrein eerst welstandsvrij en valt het nu wel onder de welstandsplicht? Nou, simpel. Het uitgangspunt van de nota is geweest, zicht is plicht. En daar waar een bedrijventerrein volledig in het zicht is, betekent dat dus dat je met elkaar een aantal welstandseisen gaat formuleren. Economisch slechte situatie, dat klopt. Maar ook ik ken geen voorbeelden van situaties waarin een bedrijf niet naar Emmen gekomen zou zijn omdat er welstandseisen geformuleerd worden. Integendeel, wij zijn juist ook op het bestaande bedrijventerrein Bargemeer bezig om een wat andere dimensie aan welstandsregels te geven. In zijn algemeenheid, en ik geloof dat meneer De Jonge daar ook op wees, inderdaad met zijn vergelijking tussen 2015 en 2050, bagger verkoopt heel slecht. Als je een kwalitatief goed pand neergezet hebt, wat ook nog in zich heeft dat het eventueel aan multifunctionele eisen zou kunnen voldoen, dan ben je bezig ook op een bedrijventerrein om aan waardecreatie te doen en dus ook op de langere termijn aan waardebehoud. En dat zijn een aantal elementen die in ieder geval ook in deze welstandsnota en in de manier waarop we beeldkwaliteitsplannen voor de bedrijventerreinen hebben proberen te maken, tot uiting komt. En nogmaals, het is gewoon goed dat de welstandscommissie in de concrete aanvragen die aan haar voorgelegd zijn op een aantal van dit soort interne spanningen heeft gewezen. Daar kan iedereen zijn voordeel mee doen. Maar om daaruit de conclusie te trekken dat Emma afscheid neemt van kwaliteit, wat mij betreft, voorzitter, verre van dat.
Goed, afstand doen van kwaliteit moet je nooit willen. Iedere partij heeft een inbreng gehad. Het college heeft ook het zijne haren. Is het mannelijk of vrouwelijk college? Nou ja, die heeft ook een inbreng gehad. Meneer Belsma.
Ja, een korte opmerking. De vergelijking 2005-2050 van de heer De Jonge spreekt over de angst voor lelijke gebouwen. Maar dat is natuurlijk net zo selectief begrip als mooi. En een lelijk gebouw hoeft niet per se van slechte kwaliteit te zijn, wat in de ogen van iemand een lelijk gebouw zou zijn. Maar wij wachten het vervolg van de discussie af.
Die discussie is nu afgelopen hier. Dat was dit onderwerp ter bespreking, dat is voldoende besproken. Dan gaan we naar het volgende en dat is ook door Wakker Emma. Dat is het brief van het college in zaken het ontwerp gebiedsvisie windenergie Drenthe. Ik heb begrepen dat meneer Linneman dat voor zijn rekening neemt.
Dat is correct. Dank u wel, voorzitter. Nou, ook hiervoor geldt dat eigenlijk de motivering zoals die ingediend is voor zich spreekt. De realisatie van windmolens in de gemeente Emmen komt weer een stap dichterbij door de gebiedsvisie windenergie Drenthe. Door de recente ontwikkelingen willen we wel graag de reacties van andere fracties horen hoe zij aankijken tegen de komst van een windmolenpark in onze gemeente. Allereerst wil ik even een opmerking maken. Ik heb de laatste tijd een behoorlijk aantal bijeenkomsten persoonlijk bijgewoond. Vorig jaar heb ik daar eens een opmerking over gemaakt dat er de tekst van een amendement verkeerd weergegeven werd. Vorige week hadden we 2 bijeenkomsten, eentje voor de raad en de provincie en donderdag voor de bewoners. En daar stond zelfs in de PowerPoint-presentatie en in de tekst van de wethouder werd gesproken over het amendement van 2006. De wethouder had het over een motie, maar het is een amendement. En de tekst zoals ook in de presentatie stond was dat verzocht werd om een windmolenpark te realiseren. En de echte tekst van dit amendement, wat raadsbreed is aangenomen, dat is dat het college werd opgedragen nader onderzoek te doen naar de kansen en mogelijkheden voor windenergie. En dat is iets anders dan realiseren. Dus dat wilde ik eerst graag zeggen. wij zijn als fractie tegen grote windmolenparken binnen onze gemeente, dat mogen op zich duidelijk zijn. Maar we sluiten als fractie ook niet onze ogen en we zien ook de realiteit. We moeten in Drenthe 280 megawatt realiseren. Het wordt ons dus eigenlijk opgedragen door het Rijk en door de provincie. Indien het een zuivere gemeentelijke keuze zou zijn, dat was het voor ons een duidelijk nee. Nu is het een andere situatie. Er zijn een aantal punten. Een belangrijk punt van discussie is de Rijkscoördinatieregeling. Ook naar de burger toe wordt dit gecommuniceerd als we moeten wel, anders worden we overroeld door initiatiefnemers die gezamenlijk meer dan 100 megawatt aan plannen indienen. Daar kun je 2 vragen naar stellen. Indien de gemeente nee zegt tegen windenergie, wat zijn dan de werkelijke risico's en hoe concreet is de komst van de grote particuliere windmolenparken van minimaal 100 megawatt? En ook, indien de gemeente ja zegt tegen windenergie, hoe groot is dan de kans dat er alsnog particuliere partijen komen met plannen voor windmolenparken van minimaal 100 megawatt? Is hier zekerheid over? En nog 1 punt van discussie. Het is bekend dat de gemeente Hoogeveen en Assen openstaan voor windmolens. Heeft het college al eens getracht om samen met de provincie te komen te herverdelen, tot een herverdeling van windenergie? Indien de gemeenten Hoogeveen en Assen windenergie willen realiseren, kan het in onze ogen binnen de 280 megawatt en kunnen andere gemeenten, waaronder Emmen, mogelijk minder windmolens plaatsen. In hoeverre is deze optie besproken in de gebiedsvisie windenergie? Wakker Emmen zou indien de mogelijkheid zich voordoet dat er met de provincie in overleg valt te treden met de provincies Assen en Hoogeveen, een gedeelte van de windenergieopdracht overnemen en voor willen pleiten om deze kans dan met beide handen aan te grijpen. Maar ik hoor hierover ook graag de reacties van de andere fracties en uiteraard van het college.
Goed, een heel stuk verhaal. Meneer Smit.
Ja, er zijn een aantal vragen die gesteld worden aan andere fracties. Die vragen zijn mij niet bekend, dus ik kan ook niet echt een antwoord geven. Waar het mij om gaat is, we zijn natuurlijk al deze weg ingeslagen vanaf 2006. En wat de heer Linneman ook aan refereert, vorige week zijn we ook bij elkaar geweest in het Veenpark. Dat is door de wethouder en ook door ambtenaren van de gemeente Emmen en ook vanuit de provincie is aangegeven hoe het proces dan nu is gegaan. Waar de stand van zaken nu op dit moment is. En ook de komende stappen in de komende maanden nog te gaan is. En ik vind dat het proces wat nu is ingezet een heel mooi proces is. Ook in samenspraak met het windteam. Ook het windteam heeft een mooie presentatie gegeven van de mogelijkheden en onmogelijkheden. En ook de vragen die u nu stelt ten aanzien van wat gebeurt als we nee zegt tegen windmolens. Deze vorige week ook gesteld en heeft dat voor mij ook geleid aan de goede antwoorden. En we wachten eigenlijk af de komende inbreng vanuit het college. Als we echt de verplaatsing moeten overgaan van windmolens. En kijken wel waar het college mee komt qua zoekgebieden. En ook, dat wacht gewoon eigenlijk af. Dus eigenlijk vind ik deze discussie wat te vroeg.
Goed, dank u wel. Meneer Roé.
Ja, dank u voorzitter. Wij waren ook bij de toelichting die voor raadsleden en statenleden werd gegeven. En waar het windteam ook een goede inbreng had. We zijn zelfs blij van hoe de gemeente dit opgepakt heeft. En met de vorming van het windteam. Je zorgt voor iets minder weerstand, denk ik. En wat meer begrip. Dat er ook meegedacht werd. En dan, we denken van dat de MER die gedaan moet worden voor de locatie waar de windmolens moeten komen. Dat daaruit zal de locatie ook wel duidelijk worden. En gezegd is 2014, dan moet daar duidelijkheid over zijn. Dus ik denk dat er dan ook duidelijkheid is van waar de 60 megawatt moet gaan komen. En omdat wij ook blij zijn hoe we dit aangepakt hebben, denken we ook niet dat we nou nog weer een herverdeling moeten gaan stimuleren. Ik denk dat wij gewoon afwachten wat uit de MER gaat komen. En dan ook zien van wat het uiteindelijk zoekgebied of in ieder geval het plaatselijk gebied gaat worden.
Dank u wel. Meneer de Jonge.
Ja, nou, in aansluiting op de vorige spreker, als ik het goed begrepen heb, gaan we eerst kiezen waar we die molens eventueel neerzetten en dan pas een MER uitvoeren. Maar dat heb ik dan verkeerd begrepen blijkbaar. Goed, dat hoor ik de wethouder nog graag even over. Ik was er ook bij afgelopen woensdag. Heerlijke broodjes, lekkere mosterdsoep. En daarnaast een verhaal wat her en der mij toch wel wat bevreemd heeft. En anderzijds ook wel...
Een momentje, meneer Smitveren.
Blijkbaar uit het verhaal van de heer De Jonge is alleen de mosterdsoep blijven hangen.
Nee, want ik kom nooit nu tot de rest, had ik begrepen. Meneer De Jonge.
Ik kan bevestigen dat die mosterdsoep niet is blijven hangen. ja, ter zake. De presentaties die hier en daar gegeven waren, zijn allemaal mooi en schitterend, inclusief die van het windteam. Een vraag die bij mij opkwam is, indien we nu inderdaad, zoals het wat voelt met een mes op de keel, van de dreiging van de grootschalige plannen, nu die 60 megawatt gaan plaatsen, hoeveel zeker hebben we dan dat die dan, nadat die 60 megawatt er staat, niet alsnog komen? Als daar geen zekerheid in is, dan wacht ik liever die procedure af zonder die 60 megawatt eerst te plaatsen. En dan het windteam. De mensen hebben de bewoners nadrukkelijk aangegeven dat ze dat nodige weerstand is. En dat die weerstand deels overwonnen wordt doordat er in de omgeving van de windmolens aan energieproblematiek bij de mensen, woningisolatie, zonnecollectoren, nagedacht wordt over hoe deze mensen gecompenseerd worden voor de schade die ze leiden ten gevolge van die windmolens. Dat soort aspecten zal voor de SP in belangrijke mate medebepalend zijn in hoeverre wij dit een goed plan vinden. En dan voor de feitelijke locatie, nabij de gasturbine van Essence bij het Runderdal, is een hoogspanningsaansluiting. Windmolens daar ver vandaan plaatsen is uit economisch opzicht dan minder interessant. En dan wordt zo'n windmolenpark nog moeilijker te verdedigen, lijkt mij. Dus als er al een keuze gemaakt zou moeten worden, dan zou dat mijn voorkeur hebben. Maar belangrijker is, hebben we de goede prioriteiten bij het beslissen dat die 60 megawatt er moet komen?
Dank u wel, meneer Naber.
Dank u wel, voorzitter. Nou, afgelopen week een goede informatie gehad van de gemeente en het windteam. Ik denk dat ook een pluspunt is naar de bevolking toen naar het windteam. De VVD heeft geen discussie over wel of geen windmolens. Het is alleen de discussie van waar kunnen ze komen, de windmolens. Dus en dat is in onderzoek, dus dat wachten we af. Dan een vraag van de Bakker Emmer over waar de coördinatieregeling bij een eventueel nee van de gemeente. In de Veenkolonie zijn er initiatiefnemers die hebben met grondeigenaren al meerdere contracten afgesloten. als de gemeente een nee, dan gaat wel duidelijk de coördinatieregeling in werking treden. En nou, de VVD is daar geen voorstander van. Dank u wel.
Meneer Engels.
Ja, voorzitter, ik kan er kort over zijn. De procedure loopt. De procedure loopt volgens mij, volgens de afspraken die we gemaakt hebben, die loopt goed. Dus ik denk dat we nog voldoende aan zet komen om onze mening erover te zeggen. En zaken we als reiscoördinatieregeling, dat kan ik niet overzien. Dat is een juridische kwestie. Maar volgens mij kan die altijd toegepast worden, ook onder de 100 megawatt. Maar daar hoor ik graag de deskundige over. Dank u wel.
Meneer Slot.
GroenLinks vindt het nog steeds dat de beste plek voor windenergie op zee is. Waardoor de taakstelling van Rijk en provincie om 60 megawatt windenergie in de gemeente Emmen op te wekken, vinden wij een strookland tussen Nieuw-Weerdingen, Roswinkel, Emmen-Gopaskum tegen de Duitse grens aan de meest geschikte plek voor windenergie. Dit is ten zuiden van de laagvliegroute en deze plek ligt tegenover een groot Duits windmolenpark. Dat hebben ze daar niet voor niks neergezet. Naar het westen toe ligt een lange kale vlakte met weinig bomen en bebouwing, waardoor de overwegend westenwind stevig kan waaien voor de beste energieopwekking. En als je naar de gaten kijkt en zo, dan zie je ook dat op 120 meter hoogte daar in die buurt ook de meeste wind geeft. Dus dat zou ook de beste opbrengst hebben aan energie. Verder, GroenLinks is er niet zo op tegen om dan toch juist op dat gebied er zo de energie op de windmolens neer te zetten. Het lijkt ons de beste plek.
Dank u wel, mevrouw Hogeveen.
Dank u wel, voorzitter. Ja, toen dit op de agenda kwam, toen dacht ik, goh, wat jammer, wacht nou even die bijeenkomst af. Dus je hebt het niet teruggenomen. Nee, want volgens mij zijn een aantal dingen toch wel wat helderder geworden. Vorige week is duidelijk aangegeven, de gebiedsvisie is iets van de provincie en de gemeente Emmen. Dus dat was één. Die 60 megawatt moet er in ieder geval komen. En daarvoor worden uit mijn hoofd 7 locaties nu onderzocht op basis van volgens mij objectieve criteria. En dat gaat in goed overleg met inderdaad een beetje het idee van Emmen Revisited van bottom-up in combinatie met windteam. Dat lijkt me ook heel goed. En volgens mij heeft de ambtenaar van de provincie een inschatting gemaakt van, nou, ik denk dat die rijkscoördinatieregeling dan niet doorgaat. Maar volgens mij is het gewoon nog niet loeihard. Dus, en ik vrees inderdaad als wij het in ieder geval niet doen, dat wij waarschijnlijk dat die andere particuliere initiatiefnemers wel stevig blijven lobbyen. Want ik heb begrepen in andere plekken in de provincie Drenthe dat dat zeker nog steeds gebeurt. Dus daar wou ik nog even van zeggen.
Dat heeft u gedaan. Meneer de Jonge.
Ik begrijp dus dat we het erover eens zijn dat er geen zekerheid is dat die 60 megawatt plaats een garantie is voor het niet plaatsen van grotere windparken elders in de gemeente. Ziet D66 er ook zo?
Mevrouw Hogeveen?
Nou, misschien spreek ik voor mijn beurt, maar als ik lieg, dan lieg ik in commissie. De verwachting is dat het inderdaad dan niet meer zal gebeuren, maar het is nog niet loeihard op papier. Dat was zoals ik het de woorden van de ambtenaar van de provincie heb begrepen.
Ja, liegen in commissie is in dit geval ook weer bijzonder. Even kijken, is er nog iemand die nog iets... Nee? Dan kijk ik naar het college. Oh, toch nog, meneer Han.
Voorzitter. Ja, misschien toch over het overgezien. Windenergie ja of nee? En we willen toch graag weten van het college. En als het een nee niet tot politieke mogelijkheden behoort, dan is het niet echt een politiek onderwerp, omdat het politiek gaat over het maken van keuzes. Van het college zouden we dus toch nog graag willen weten wat een nee, eventueel nee, en wat een consequentie daar heeft. Windenergie is nog alleen rendabel met enorme en forse subsidies. Wij vragen ons als BG af of dit in tijden van grote financiële problemen van de overheid een goede keuze is en ook een haalbare keuze blijft. Windenergie is geen doel op zich, maar is een van de manieren om de duurzame energie te gebruiken. Een doelstelling waar we achter staan. Echter, de technologische ontwikkelingen gaan de laatste jaren snel en zo zijn zonnepanelen de laatste jaren goedkoper en rendabeler geworden door enerzijds lagere aanschafkosten en anderzijds hogere opbrengsten.
Meneer Uwe.
Ja, meneer Ham, ik vind van als daar de overheid de mogelijkheid geeft om subsidie te geven bij het opwekken van windenergie en die subsidie zou in ons gebied kunnen landen, dan kun je daar toch alleen maar voor zijn.
Meneer Ham.
Het gaat er niet alleen om subsidies binnen te halen. Het moet geen doel op zich zijn om subsidies binnen te halen. Ik denk dat er straks weer een ander kabinet zit die de subsidiekraan dichtdraait. Dan hebben we niks en grijpen we er ook naast.
Meneer Roy.
Ja, maar meneer Halme, ergens anders gaat het wel komen. Dus die megawatts die worden opgewekt. Dus als hier initiatiefnemers zijn die hier graag windmolens neer willen zetten en het gebied zouden van kunnen profiteren, dan is het CDA ervoor dat het hier dan ook gaat gebeuren.
Meneer Halme.
Voorzitter, ik wil nog één keer. Het is natuurlijk zo als je subsidies binnenhaalt, maar dat betekent dus niet als die subsidie volgend jaar de kraan dichtgedraaid wordt, net als wij met de sportsubsidies terug kunnen draaien, alles kunnen terug. Het kan dus teruggedraaid worden. En ik vind dat er nog zoveel geld bij moet, ieder jaar bij windmolens, vind ik toch ook dat er daarna nog een keer gekeken moet worden, zijn we op een goede weg.
Meneer de Jonge.
Ik ben blij met de opmerking van de heer Ruhe dat een belangrijke eis is dat het gebied ervan profiteert. Want dat zal nog best wel een uitdaging worden, want die windmolens, het uitzicht en het geluid verdienen wel enige compensatie. En ik ben blij met die conclusie.
Meneer Roy, direct op meneer De Jonge.
Okay, doe maar. U was ook bij die presentatie. Dat kwam heel duidelijk naar voren. Men heeft zelf gezegd van 10 tot 20% van de winst die vrijkomt bij het opwekken van die energie, die moet ergens terugvloeien in een gebiedsfonds waarmee gebiedsontwikkeling gepleegd gaat worden. Dus dat lijkt me een goede insteek.
Goed, meneer Smit.
Even een aanvulling daar op. Als er geen winst zou gaan opleveren, dan zouden er ook geen investeerders hier naartoe trekken om die windmolens hier neer te zetten.
Goed, meneer Halm.
Ik wil toch even reageren. Het maakt er dus niet uit als je dat een argument zou zijn alleen om subsidies, omdat een ander betaalt. En dan heb ik wel een windmolen nodig en dan is het wel rendabel. Ik vind er zit zoveel subsidies op. Er gaat zoveel geld in om dat we straks in de regering, dat er straks een andere regering zit en die zegt, hé, stoppen we ermee, we hebben het fout gedaan, dan draai je het ook weer terug.
Meneer Slot.
De heer Halm die vergeet zo dat er ook op andere vormen van energieopwekken subsidie zit. Op elektriciteit opwekken en zo door middel van steenkolen, zo, er zit behoorlijk veel subsidie op zelfs.
En meneer Smit ook nog? Die twijfelt.
Ik twijfel niet alleen, maar ik vraag me af of ik echt doordring bij meneer Halm.
U geeft het op. Meneer Halm.
Het is heel mooi die al die windmolens, als je kunt tellen, aan de kant van de weg langs. Iedere molen moet ook 1 miljoen per jaar bij, dus dat is ook een leuk optelsommetje als je naar Schiphol rijdt. Voorzitter, ik ga verder. En graag zouden we dan toch nog graag een overzicht zien of krijgen van de nadelen en van de kosten en baten van verschillende vormen van duurzame energie. En dan niet een lijstje van een paar jaar geleden, maar van dit moment, waarbij rekening is gehouden met de laatste technologische ontwikkelingen. Alleen zo kunnen we beoordelen wat op dit moment de beste keuze is. Dat is zover.
Dank u wel, mevrouw Hogeveen.
Ja, toch ook even een reactie richting de heer Halm. Want volgens mij is deze plicht van die 60 megawatt, die slaat immers die andere niet uit. We hebben ook een energienota aangenomen. Volgens mij hebben we daar die Big Five. En daar zijn andere vormen van duurzame energie. Dus ik denk wel dat we de discussie een beetje zuiver moeten houden nu.
Meneer Halm.
Ik was ook bij die presentatie aanwezig. En ik heb ook heel duidelijk gevraagd wat voor zekerheid hebben we dat we hier 60 megawatt op één plaats blijft. En er wordt wel op zo'n locatie gezet dat de uitbreiding mogelijk is. Dus het is echt best mogelijk dat we van 60 naar 120 kunnen gaan.
Goed. Dat was hem. Het college. Mevrouw Houwing.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, vorige week en de week daarvoor in totaal 3 avonden op stap geweest om de samenleving te informeren over windenergie. Waaronder een bijeenkomst voor Raadse Statenleden. En velen van u waren daar aanwezig. Nou, degenen die daar aanwezig zijn geweest, die vertel ik waarschijnlijk niet zo verschrikkelijk veel nieuws nu op dit moment. Als het gaat om de komst van windenergie, dan denk ik dat we daar helder en eerlijk in moeten zijn. Dat is een feit en die windmolens die zullen ook in de gemeente Emmen een plek krijgen. En wel in de eerste instantie om te beginnen met 60 megawatt. En als u kijkt op pagina 30 van de provinciale gebiedsvisie, bovenaan, dan zult u daar ook zien staan dat de gemeente Emmen rond het lopende traject van het vastleggen van locaties voor windparken voor 60 megawatt aan windenergie af voor 1 januari 2014, voordat er sprake kan zijn van een aanvullende taakstelling in deze gemeente. Dus wat wij met de provincie hebben afgesproken, en dat heb ik vorige week ook gezegd, wij gaan eerst die 60 megawatt realiseren. Dat is een afspraak die we hebben gemaakt met de provincie. De provincie moet 280 megawatt realiseren. Die hebben dat in IPO-verband, dus in provinciaal verband,
afgesproken als een onderdeel van, van de taakstelling voor 6000 megawatt windenergie op land. Dan kunt u nagaan, we zijn natuurlijk wel geen provincie aan zee, maar dat wij met die 280 megawatt er nog redelijk bij langs zijn gekomen. Als je dan nagaat dat de rest van die 6000 megawatt in andere provincies gerealiseerd moet worden. En ja, iedereen wil graag duurzame energie, maar niemand wil het in de achtertuin. En ik begrijp die discussie best. Maar als we zien dat deze regering in plaats van 14% duurzame windenergie of duurzame energie in 2020 dat nog een keer heeft opgeplust naar 16% windenergie. Als ik u vertel dat één windmolen ongeveer gelijk staat aan 10 hectare zonnepanelen, dan zult u nagaan dat windmolens ongetwijfeld nog deel uit zullen gaan maken van het duurzame energieprogramma van het Rijk. Nou, is al gezegd zojuist, natuurlijk maakt windenergie onderdeel uit van de energienota. De Big Five heeft u allemaal ja tegen gezegd. Dus het lijkt mij dat die discussie ook een discussie is. En wij geven nu op dit moment ook invulling aan die energienota, aan datgene wat, voor, wat we met elkaar hebben afgesproken. Rijkscoördinatieregeling houden we die buiten de deur. U weet allemaal, en u heeft allemaal ongetwijfeld de discussie in Borgerodoorn en A.N. Hunze gevolgd, waar de Rijkscoördinatieregeling die gemeente volledig en ook de provincie volledig overviel. Grote opgave voor windenergie. Daar hebben wij gelukkig niet mee te maken. Maar let wel, ook hier ligt voor 250 megawatt aan aanvragen van verschillende investeerders die windenergie in deze gemeente willen realiseren. 250 is altijd nog behoorlijk meer dan 60 megawatt. En deze provinciale gebiedsvisie en het beleid van de gemeente Emmen, wat we daarop op volgt, daarmee proberen wij ook regie te houden op het hele proces van de komst van windmolens en windenergie. En om nu te zeggen van, als we nu nog nee zeggen, nou, ik zou het u niet adviseren. Ik zou het u absoluut niet adviseren, want als u even doorleest op pagina 30 van de nota die u zelf geagendeerd heeft, dan zult u ook kunnen lezen dat indien gemeenten in gebreken blijven bij die 60 megawatt, dat dan de provincie een procedure zal starten voor een provinciaal inpassingsplan, ben je dus de regie als gemeente kwijt. En als de provincie in gebreken blijft, ja, dan gaan we terug richting die Rijkscoördinatieregeling of richting een inpassingsplan door het Rijk opgelegd.
Mevrouw Hoveen.
Ja, even een praktische vraag, maar bij onze visie is pagina 30 blanco, dus.
Nou,
daar heb je het al.
Daar kan ik dan niks, ja, zie je wel. Nou, ik heb een keurig bedrukte pagina 30, een complete, en het staat erin, dus, maar u kunt het gewoon rustig even nalezen. Maar dat is de afspraak die wij dus met de provincie hebben gemaakt. Deze visie, de provinciale visie, hè, die we samen met de provincie en de vier gemeenten hebben opgesteld, die ligt nog ter inzage, of nog net nog. Of het is net klaar, het heeft net voldoende ter inzage gelegen. Ik heb niet exacte datum in mijn hoofd, maar in elk geval, die is dan nu weer terug. Er komt een nota van beantwoording bij en die wordt dan ter vaststelling wordt die aangeboden aan de staten. En die wordt ook, ik denk, nou, ik weet niet of u als raad vast moet stellen, al dan niet, maar dat zou ik even na moeten vragen. Maar in ieder geval, dat is het verhaal waar we mee verder gaan. Ondertussen zijn wij al bezig met de structuurvisie, want wij moeten dus voor 2014 helder hebben waar die 60 megawatt landt. En daarvan heb ik u vorige week ook verteld, over ongeveer 6 weken is die structuurvisie wel klaar. En dan wordt er een afweging gemaakt, er komt een advies van het windteam bij. En er wordt een afweging gemaakt, niet alleen op basis van de milieueffectrapportage, maar ook op basis van gebiedsontwikkeling, participatie, et cetera. Al die criteria die we ook genoemd hebben in de beleidsregel, op basis daarvan wordt dus de afweging gemaakt. Dus meer dan alleen het milieueffectrapportage.
Meneer De Jonge.
In hoeverre is het advies van het windteam bindend?
Het helder.
Nou, ik zou u kunt zich voorstellen dat wij met het windteam een heel traject vanaf het eerste begin een heel traject hebben gelopen. We hebben die mensen, bewoners uit het gebied, en die hebben wij meegenomen in een traject. Die hebben wij ook gefaciliteerd om hun kennis en kunde bij te spijkeren. Ze gaan de komende week ook nog met een landschapsplanoloog het gebied in om te bekijken van hoe kijk je daar nou tegenaan. Nou, het is u ook allemaal verteld, u bent daar volgens mij ook bij geweest. Wij zouden wel heel erg onrecht doen aan een windteam en aan een advies van een windteam als wij vervolgens dat advies volledig naast ons neer zouden leggen. Dan zou je zo'n traject dus niet ingaan. We hebben er nadrukkelijk voor gekozen en, om dit traject op deze manier zo te gaan doorlopen, waarvan we gezegd hebben, het is een grote ingreep voor het gebied, voor de bewoners van het gebied. En we vinden dat ze inspraak moeten hebben. Nou, dat traject, daar zijn we volop mee bezig. En hun advies, ja, daar ga ik natuurlijk niet op vooruit lopen, want dat zal het advies van het windteam zijn. En dat gaan we natuurlijk als college gaan we dat wegen. En daar kan ik ook niet op vooruit lopen. Voorzitter, ik kan er nog een heleboel over vertellen, maar aan de andere kant, het proces loopt. Iedereen had er vorige week uitgebreid kennis van kunnen nemen. Ik hoor wel als er nog vragen zijn. Maar ja, half maart hoop ik dat we meer helderheid hebben over de locaties. En daar zit iedereen vol spanning op te wachten, denk ik.
Dank u wel, meneer Ruwee.
Nog even een klein vraagje in aanleiding van uw toelichting over de MER, het proces erom. Zou het dus mogelijk zijn dat ondanks dat uit de MER een niet geschikte locatie komt, dat het toch de keuze van het college zou kunnen zijn?
Mevrouw Berhouwing.
Wij wachten het advies van het windteam af. En er komt een advies, er komt een beoordeling uit de milieueffectrapportage. Daar ben je er trouwens alleen nog niet mee, hè? Want we zijn nu bezig met een planmer. En op een gegeven ogenblik dan rolt er een locatie uit. En dan wordt er nog weer gekeken op basis van een projectmer. Dus waar iedere windmolen exact komt te staan. Dus we zijn dan nog niet klaar. Maar we hebben op basis van die planmer komt dus wel het gebied rolt naar voren. En er wordt een afweging gemaakt op basis van de criteria uit de planmer. Samen met de mate van gebiedsontwikkeling, participatie, al die andere zaken waarvan wij in de beleidsregel ook hebben gezegd van dat zijn de voorwaarden waaraan moet worden voldaan.
Meneer Ruwee.
Dus één gebied loopt eruit.
Dat, kijk, het is een beetje het is een beetje koffiedik kijken op dit moment. Hè? Van, ik kan me voorstellen dat het windteam komt met één locatie waarvan ze zeggen dat is wat ons betreft de voorkeurslocatie. Dat wil niet zeggen dat het dan op andere locaties niet zou kunnen, maar het windteam geeft een advies over de voorkeurslocatie.
Goed. Dan is dit op zich voldoende besproken, maar dat ga ik vragen aan meneer Linneman.
Ja, dank u, voorzitter. Eén vraag heb ik eigenlijk nog niet beantwoord gekregen en ik heb nog een aanvullende vraag. Wat ik in het eerste gedeelte aangaf over de tekst van het amendement, daar zou ik graag reactie van de wethouder over horen en ook of dat aangepast wordt, want dat is een verkeerde weergave van de tekst. Ten tweede zegt ze, er liggen hier voor 250 megawatt aan verzoeken op de plank, indieners. Ik neem aan dat dat separate indieners zijn met allemaal een x-aantal megawatts. Daar kan dus de gemeente zelf over oordelen en beslissen. En als die zich, dat gaat niet via de gemeente of via de provincie, en als die zich straks uiteindelijk toch gaan bundelen omdat ze separaat dus niet aan de bak komen, wat gebeurt er dan?
Dat zijn, wil ik graag een reactie op. Ja, dat zijn echt, even voor de, qua procedure, dit zijn echt gerichte vragen aan het college. Het college heeft net al een paar vragen beantwoord, dus dat, ik ga ervan uit dat ze dat nu ook zal doen. Maar normaal is het zo dat het dus onder de commissieleden gaat. Wethouder Houwing.
Initiatiefnemers hebben zich nog niet gebundeld tot een rijkscoördinatieregeling. Maar die rijkscoördinatieregeling is nog niet van de baan officieel. Dus juist doordat we dit proces gestart zijn en ook in goed overleg zijn met initiatiefnemers, probeer je dat dus te voorkomen. En nou, dat lukt tot op heden, maar ja, garanties zijn altijd moeilijk te geven. En zeker als we te maken krijgen straks met een proces wat helemaal zou mislukken, dan weet men een andere weg te bewandelen. En die mogelijkheden staan er vrij.
En het amendement?
Het amendement. Ik ga de exacte tekst even opzoeken. Wat daar precies in staat. En als wij dat niet goed geciteerd hebben, dan gaan we dat aanpassen. Maar ik ga even de exacte tekst opzoeken. Ja?
Dank u wel, meneer Lenneman. Voldoende? Ja. Onderwerp voldoende besproken. Kan ik daar ook een veetje voor zetten? Dan hebben wij het verslag van de vorige vergadering. De notulen van de vergadering van 14 januari. Die heb ik ook. Zo. Anders ga ik allemaal bladzijden noemen die er helemaal niet zijn misschien. Bladzijde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meneer Smit.
Nou, verbaast me dat er geen correctie komt op pagina 8, maar goed.
Ons is?
Nou, het ging over de bodemkwaliteit. En er staat onder het kopje CDA staat ook GroenLinks, SP en de VVD kunnen zich in de visie vinden. Ik heb volgens mij in de raadsvergadering duidelijk andere vragen gehoord van de SP, maar misschien dat ik iets verkeerd heb begrepen of verstaan. Volgens mij was de stemverklaring van de SP iets langer dan de inbreng van de SP. En als ze hier niet op terugkomen, dat verbaast me helemaal.
U heeft helemaal gelijk, maar ja, daar mag ik niks op zeggen. Goed, pagina 9, 10, 11, niemand?
Ja, voorzitter.
Ja, 11, meneer Engels.
Niet zozeer commentaar op de verslaglegging, maar als wel een opmerking richting wethouder Sleking. Met de vraag of hij nog antwoord wil geven op de vraag van de ChristenUnie aangaande de financieringsopzet. En dan gaat het over eindwaarde en contantenwaarde. Kunnen terugvullen in de notulen. Daar hebben wij nog geen reactie op.
Ik zie de wethouder knikken. Dat antwoord komt schriftelijk, wethouder Sleking. Ja, komt schriftelijk. Goed, dank u wel. Dan zijn de notulen bij deze aanvaard. En hebben we nog actuele mededelingen vanuit het college presidium. Ik wil graag eerst even zeggen dat er aanstaande woensdag een presentatie is over de doorontwikkeling van de organisatie en uitkomst van de INK proefaudit. En daarvoor bent u allemaal uitgenodigd. Ook schaduwfractieleden of steunfractieleden, hoe dat ook maar mag heten binnen een bepaalde fractie. Er zijn er nog maar 7 aanmeldingen, dus proef nog eens in de eigen fractie of daar nog belangstelling voor is. Dan kijk ik naar het college of die nog mededelingen heeft. Geen mededelingen. Dan de ingekomen stukken vanuit het... Hey, mevrouw Hoogveen.
Ja, het staat niet op de agenda. Actuele mededelingen komen blijkbaar alleen vanuit het college en de procedure. Maar misschien mag ik ook een mededeling doen. Mag dat? Nou, ja.
Doe eens.
Nou, het leek me wel zo correct aan de commissieleden om even te melden dat met ingeval maat Hans Hoek hier vast commissielid wordt en ik in de commissie van de BME het laatste jaar ga zitten. Dus dat was mijn mededeling.
Dus u verlaat ons. Nou, en daar moeten we dan de avond mee verder. Voorzitter, er wordt hier geroepen meneer Willems, wethouder Willems, sorry.
Nog even naar aanleiding van de geplande bijeenkomst voor woensdagavond over de organisatieontwikkeling. Ik heb begrepen dat er nu 5 aanmeldingen, 7 al. Nou, dan lijkt me dat het dat door kan gaan.
En na vanavond.
Het zou mooi zijn als er nog wat bij komt.
Goed, de ingekomen stukken vanuit het collegepresidium. Iets geagendeerd. Wil iemand? Nee? Oké, dank u wel, meneer Halm. Even met de microfoon, alstublieft.
Voor hem op agenda te plaatsen voor de volgende keer. 11b.
11b. Goed, u weet dan dat de motivatie ruim van tevoren aanwezig moet zijn. Uiterlijk maandagmiddag. Goed, dank u wel. Verder niemand meer. Mooi, dan sluiten we de vergadering. Wens ik u wel thuis.